Ik heb als thema gekozen vanochtend discipelschap. Dit is discipelschap. Maar wat is dan discipelschap? Nou, dan ga ik eerst eens een paar vragen stellen aan jullie, want ik wil jullie er een beetje bij betrekken. Als jullie het horen over discipelschap, wat is discipelschap? Hoe zou je dat omschrijven? Volgen van Jezus. Dan wel meer, of niet? Wat is discipelschap? Als iemand dat aan jou vraagt, van wat is discipelschap? Hoe ga je dat uitleggen? Wat ga je dan zeggen? Toewijding. Toewijding waaraan?
Via Jezus naar de mensen.
Via Jezus naar de mensen, oké. Okay.
Leven zoals Jezus.
Leven zoals Jezus. Zijn wil doen. Zeg je? Jezus volgen. Leerling van zijn woord. Ja.
Gehoorzaamheid.
Trouw. Kijk, begint te komen. Hè? Begint te komen. Met elkaar komen we best wel tot ontdekking, hè? Wat het inhoudt. Nou, een hele persoonlijke vraag. Hoe geef jij vorm aan discipelschap? Oeps, dat gaat ineens over jezelf. Hoe geef jij vorm aan discipelschap? Wie durft daar iets over te zeggen? Dat wordt al lastiger, hè?
Elke dag leven, ja, zoals hij bedoelt, proberen. En dat proberen uit te dragen, te laten zien.
Oké, okay. Elke dag proberen te leven zoals hij bedoeld heeft en dat uitdragen naar de mensen om je heen. Er is nog wel meer over te zeggen, maar ga ik straks nog wat meer over uitweiden. Een vraag die daar heel dichtbij hoort is, wat is kerk zijn? Dat zijn wij, zeg je. Oké. Okay. Andere reacties. Wat is kerk zijn? Gemeente zijn met elkaar. Het lichaam van Christus.
Elkaar dienen. Elkaar dienen.
Elkaar dienen.
Gemeente zijn ook naar de buitenwereld.
Gemeente zijn naar de buitenwereld.
Plaats waar Jezus al
eer. Plaats waar Jezus alle eer krijgt. Nou, probeer die antwoorden, die reacties van jezelf allemaal eens even een beetje vast te houden. Misschien heb je nog wel in je gedachten ook. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen, hè? Van discipelschap, kerk zijn, er is heel veel is daar over te zeggen. Maar tegelijkertijd als je die dingen zegt, hè, die dingen die nu genoemd zijn, dan kan je in het heel algemeen doen van, nou ja, zo is het ongeveer en dat zegt de Bijbel erover. Maar tegelijkertijd als je dat zegt, zeg je het ook over jezelf. Want wij zijn een discipel, wij zijn een leerling, we zijn een volgeling van Jezus. Dus alles wat je zegt over discipelschap, alles wat je zegt over kerk zijn, gaat over jouzelf. En komt hij wel dichtbij. Dan is het wel van, wacht even. Dan moet ik even goed nadenken van, hoe ben ik daarmee bezig? Welke plek heeft dat in mijn leven? En kijk, als we kijken naar de wereld om ons heen, hè, dat zeg ik wel vaker, maar dat is ook gewoon zo. Hè. Ik probeer heel veel te kijken naar het nieuws van wat er gebeurt in de wereld. En dan zie je dat er zoveel aan de hand is. Mensen hebben geen idee meer waar ze met hun sores heen moeten, lam geslagen. He, je ziet allerlei conflicten ontstaan in de wereld waarvan je denkt van, nou ja, gaat hier en daar best wel aardig goed. En dan ineens ontploft de zaak en dan is het daar oorlog en weet ik wat allemaal. En er gebeurt van alles en nog wat. Christenen die vervolgd worden. En hoe moet je dan staande blijven in zo'n wereld? Nou, dan kun je verschillende dingen doen. Je kunt zeggen van, we gaan ons opsluiten. We komen elke zondag hier bij elkaar, als iedereen binnen is, deur dicht, en we hebben het hier fijn met elkaar. Dit is kerk zijn. En als we naar buiten gaan, dan sluiten we het op in onszelf. Want je moet niet te veel opvallen. Want op het moment dat je meer gaat laten zien van jezelf, meer gaat laten zien dat je Jezus wilt volgen, ga je schoppen krijgen. Heel simpel. Want het wordt niet meer gepikt in deze tijd. He, dus, en daarin, in die situatie leven we, daar zitten we in. En dan moet je gaan kijken van, oké, hoe ga je dat nou vormgeven? Nou, we gaan eerst naar een filmpje kijken. We hebben het getest, dus dat moet goed gaan. En daarna ga ik er wat over zeggen. Dus lees vooral mee. Vier woorden kwamen naar voren. Wie weet ze? Check of je goed opgelet hebt.
Zending
hoorde ik. Liefde.
Opdracht.
Nee. Daar gaat het wel over, maar dat woord kwam niet naar voren.
Bevrijding.
Leiden. Die vier woorden. Er zijn natuurlijk heel veel meer woorden te verzinnen die te maken hebben met discipels zijn. Maar die vier woorden die gaan we eens eventjes een beetje langs met elkaar. En dan beginnen we met de grote opdracht. Ik heb verder niets op de biermat, dus als je mee wil lezen, dan moet je je eigen bijbeltje er even bij pakken. En het eerste is Matteüs 28, bekende versen. Matteüs 28, vers 19 en 20. En dan zegt Jezus het volgende. Dat zegt hij tegen zijn 11 discipelen die daar bijeen zijn. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen, en zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Prachtige woorden die de Heer Jezus in eerste plaats gericht heeft aan die 11 discipelen, maar over de hoofden van die 11 discipelen heen ook naar ons toe. Want als het alleen maar voor die 11 discipelen geweest zou zijn, dan was het na een jaar of 50 bij het overlijden van Johannes, de laatste van de apostelen, dan was het afgelopen. Dan was het klaar. Dan was het op de een of andere manier. Dus gaat het niet meer verder. Nee, ze kregen een opdracht als discipel om discipelen te maken en zo meer en meer en meer volgelingen van Jezus te vinden in deze wereld. En Jezus heeft gezegd van, dat hoef je niet in eigen kracht te doen. Want ik geef jullie een hulp. Ik geef jullie iemand die je helpt om volgeling, om leerling, om discipel van mij te kunnen zijn. Dat zegt hij in dit gedeelte al, hè? Dat hij zegt van, zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Nou, de voleinding van de wereld is er nog niet. Dat komt nog. Dus hij is er, hij is bij ons, hij is met ons en wil ons helpen om discipel te zijn. En in Handelingen 1 vers 8 zei hij dat ook nog heel specifiek. Van, oké, jullie gaan terug naar Jeruzalem en dan wacht je totdat ik die andere trooster, waar ik over gesproken heb, zegt hij. Lees het boek Johannes maar eens door, hoofdstukken 14, 15, 16 komt dat met name naar voren. Die andere trooster, die ga ik sturen. En die zal jullie helpen, die zal een hulp voor jullie zijn. Nou, als we dan verder die Bijbel lezen, dan zien we dat het ook gebeurt. Dan zien we dat er van alles en nog wat gebeurt. Het is niet alleen dat ze die hulp krijgen van Gods geest, want dat is een teken dat ze volgeling van hem zijn, maar er gebeurt nog meer. Als we Marcus lezen bijvoorbeeld, dan lezen we daar dat er allerlei wonderen en tekenen hen zullen volgen. Dus daar waar de naam van Jezus verkondigd wordt, daar gebeuren wonderen en tekenen. Ze gaan andere talen spreken. Mensen worden genezen. Er staat zelfs dat als ze een beker gif zouden drinken, het doet er niets. Ze kunnen slangen oppakken en er gebeurt niets. Dat is best heftig, hè? Als je dat even zo eventjes tot je door laat dringen. Dan moet je niet allemaal direct naar buiten gaan lopen en gif gaan drinken en slangen oppakken en weet ik het allemaal. Zo is het zeker niet bedoeld. Maar het is wel dat... De Heer Jezus heeft aangegeven, zeg maar, van ik ben met jullie en ik bescherm jullie in de situaties waarin je terechtkomt. En wat er ook gebeurt, ik doe er mijn voordeel mee. Nou, als we dan kijken naar het hele boek Handelingen, je gaat het eens doorlezen, je komt ontdekking hoe al die discipelen van Jezus bezig zijn met het vertellen van het geweldige grote nieuws van Jezus, die aan dat kruis gegaan is, maar niet doodgebleven is, maar leeft. En ziet wat ze allemaal mee moeten maken. Natuurlijk moeten ze allerlei lijden en ellende en toestanden meemaken. Maar op de een of andere manier komen ze daar doorheen. En God gebruikt het ten goede. Waardoor er vele, vele, vele mensen tot geloof komen. Ik zei het al. Ik denk dat als we kijken naar de tijd van vandaag. Het is altijd handig om dat er weer even bij te pakken. Dan is er toch blijkbaar iets veranderd met wat we in de Bijbel lezen. Ik ben opnieuw weer een boek aan het lezen. Jesus Multinational van Bram Krol. En die schrijft in dit boek hoe geweldig explosief het goede nieuws van Jezus is verspreid in de tijd van de Bijbel. Als wij dat lezen, tenminste ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar als we dat lezen, dan denken van nou, hier was een gemeentetje en daar was een gemeentetje en daar waren een handje vol en daar een handje vol. Dat is niet waar. Als je dat goed gaat bestuderen en goed tot ontdekking gaat komen en eens even tot je door laat dringen en ook de geschiedenis, de buitenbijbelse geschiedenis die eromheen te vinden is, dat gaat lezen, dan zijn er tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen tot geloof gekomen in die periode van de eerste 50 jaar. Dat is enorm. Tot in de verste uithoeken van de bekende wereld waren er christenen te vinden. In de tijd van de Bijbel, zeg maar, waren er al christenen in Engeland. Kan je het je voorstellen? Wij denken allemaal dat is later pas ergens gekomen, een of andere, monnik die daarheen gegaan is of zo. Nee, in die beginperiode waren daar al christenen. Op de een of andere manier was het al zo ver, was het uitgewaaid. Wauw. En dat moet ook wel, want het is een boodschap die gebracht werd, die de hele wereld op zijn kop zette. En dat lukt je niet als dat een beetje in een binnenkamertje gebeurt en dat een beetje in de verborgen. Nee, mensen gingen erop uit en er gebeurde van alles en nog wat. En dat was net wat mensen zochten. Ze hadden wel iets met goden, met een god, maar het was niet tastbaar. En toen het evangelie verkondigd werd, dat was de klik, zeg maar, van wauw, maar dit is het. En misschien kan dat bij jezelf ook wel tot een ontdekking komen. Van het moment dat ik Jezus heb leren kennen, was het van, ja, maar dit is het. Dit is het waar ik altijd naar gezocht heb. Liefde. Dit is het eerste woord. Matteüs 22, vers 37. De tekst kennen we wel, het grote gebod. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. God liefhebben valt samen met het elkaar liefhebben. En dat begint hier. En dat zou mooi zijn, hè, want dat werkt het beste. Als we allemaal dezelfde mening hebben en allemaal dezelfde visie hebben en allemaal dezelfde kant op willen. Nou, zelfs in de gemeente lukt dat niet. En dan wordt dat elkaar liefhebben soms wel eens even lastig. Dan schuurt dat wel eens even. En als we dan naar buiten gaan en dan nog met mensen gaan praten die niks van God willen weten, ja, dan schuurt het helemaal. Dan is het lastig om die ander lief te hebben. Zeker als ze allerlei dingen tegen je zeggen die niet zo prettig zijn. En dan zeg ik het heel voorzichtig. Want soms krijg je wel eens het een en ander naar je hoofd. En hoe ga je daar dan mee om? Wat laat je toe in je leven, in je denken? Wat dat betreft kunnen we heel veel leren van onze vervolgde broeders en zusters. Die bidden voor hun vervolgers. Die vergeven hun vervolgers. Dus ik denk aan dat verhaal rondom Mirjam Ibrahim in Soedan. Het is een waanzinnig gebeuren allemaal. Het lijkt erop dat ze nu in de ambassade zit van Amerika. Dus dan zit ze enigszins veilig. Maar het is die bizarre woorden wat er allemaal gebeurt. En dat is er maar één. Hè? Denk even aan Noord-Korea. Waar er duizenden in werkkampen zitten. Vergelijkbaar met de Tweede Wereldoorlog. Concentratiekampen. Waar onze broeders en zusters in zitten. En die bidden voor hun vervolgers. En die vergeven ze. Wauw, wat een liefde. Dat is hoe God het bedoeld heeft. Dat is wat Jezus heeft laten zien. Bevrijding. Dat is dat tweede woord. In wezen hebben we allemaal bevrijding nodig. En de meest belangrijke bevrijding die we nodig hebben is bevrijding van onze eigen ik. Onze eigen ik zit op de troon. En we hebben allemaal iets in ons dat die ik elke keer weer opspeelt. En daar moeten we van loskomen. Als we daar niet van loskomen, kan Jezus, kan God niet datgene doen in ons leven wat hij graag zou willen doen. En dan is het ook lastig om discipel te zijn. Dan kun je niet eens discipel zijn. Want je kunt geen discipel zijn van je ik. Dat komt niet over bij de mensen die je wil bereiken. Natuurlijk zijn er ook dingen in ons leven die ons bezighouden. En daar heb je misschien wat speciale aandacht voor nodig om daarvan bevrijd te worden. We hebben allemaal een historie. We hebben allemaal situaties die we meegemaakt hebben in ons leven. Gebeurtenissen, noem maar op. Soms heb je daar hulp bij nodig om daarvan los te komen. Zodat je daadwerkelijk die discipel van Jezus kunt zijn. Beschadigingen, angst, verslavingen. Maar ook hoogmoed, leugens, traditie. Allemaal dingen die in de weg staan om een discipel te zijn van Jezus. En als je daar niet mee afrekent, dan kun je niet zo'n discipel zijn. Even terug naar dat filmpje. Dan gaat dat lampje in jou, wat Jezus is, dat gaat dan niet branden. Dat blijft een beetje flikkeren, zeg maar. Dat is een beetje een walmende vlaspit geworden. En natuurlijk, God gaat daar ook wel mee verder. Maar het ligt bij jou, welke keuze je daarin maakt van, wil ik bevrijd worden van al die dingen? Dat is een keuze die je zelf moet maken. Galaten 5, vers 1 zegt, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat u niet weer met een juk verslavernij belasten. Oproep van Paulus. Die zag dat ook bij de mensen die hij bereikt had met het goede nieuws van Jezus. Dat ze continu vast proberen te houden of teruggingen naar al die dingen die hen in de weg zaten om een relatie met Jezus te hebben. En dan zegt hij in vers 13 en 14 in datzelfde hoofdstuk, want u bent tot vrijheid geroepen, broeders en zusters, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde, want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En dan zie je gelijk al dat de liefde al hier bij bevrijding om de hoek komt kijken. Dat ook een verbinding heeft met elkaar. Derde woordje, leiden. En dan niet leiden met een lange ei, maar leiden met een korte ei. Leiding geven. We geven allemaal leiding. En dan denk je misschien nu van, hè, ik geef leiding? Ja, je geeft leiding. Sowieso eerst aan jezelf. Maar misschien in allerlei situaties, je gezin, je werk of waar dan ook, allemaal geven op een bepaalde manier leiding. En het gaat niet alleen maar om leiding van een gemeente of zo, of leiding van een, weet ik veel, organisatie. Nee, we geven allemaal leiding. En hoe ga je daarmee om? Gebruik je dat om jezelf neer te zetten, als het ware? Hoogmoed. Een van de dingen waar je van bevrijd zou moeten worden. Of leid je zoals Jezus leidde? Pesachmaaltijd, wat gebeurde daar? Jezus, als God, als schepper van hemel en aarde, als degene die de wereld ging verlossen aan een kruis, ging lijden en sterven, zou opstaan uit de dood. Wat doet hij? Die doet zijn mantel af, bindt de handdoek om zijn middel, pakt een bak water en die gaat de voeten van de discipelen wassen. Hij gaat het werk doen van een slaaf. Kan je je voorstellen dat je daar aan die tafel zit en dan komt Jezus naar jou toe en zegt, nou, doe je schoenen maar uit, ga je voeten wassen. Dat is leiding geven. En wij zijn meer die mensen van, hey, wil jij even die voeten gaan wassen? Toch? Dat is meestal wat we doen. Dat is wat onze aard is. Dat zit in ons. Maar daarmee maken we geen discipelen. We maken discipelen als we op de knieën gaan en die ander zijn voeten gaat wassen. De liefde van Jezus laten zien, zeg maar. Vierde woord. Zenden. Zenden. Weet je, in het woord zit een gevaar. We kunnen als gemeente, als kerk, als groep gelovigen zeggen van, weet je wat? We gaan er één of twee, gaan we daar, weet ik waarheen sturen, ver weg is dan. Wij doen een zending. Geeft ons een goed gevoel. We steunen ze, we bidden voor ze, we geven ze geld, we geven ze alles wat ze nodig hebben. Yes, dat is zending. Maar als ik naar de Bijbel kijk, dan denk ik dat zending toch iets anders inhoudt. Zenden betekent dat we allemaal ingeschakeld worden. We zijn allemaal zendelingen. Dat is niet voor een aantal specialisten. Mensen kunnen wel een specifieke roeping krijgen. Dat kan. Maar dat is niet van, oké, zij krijgen een roeping, ben ik er vanaf. Dat is niet zo. Als we kijken naar, opnieuw weer, hè, je zou handelingen, moet je gewoon eens 20 keer achter elkaar lezen. Om gewoon tot ontdekking te komen hoe dat werkt. Daar waren mensen met een specifieke roeping, Paulus, Petrus en noem ze allemaal maar op, die overal naartoe gingen. Maar er waren heel veel gelovigen die bleven gewoon op hun plek en gingen door met wat Paulus en wat Petrus begonnen waren. Die kwamen niet alleen maar één keer in de week bij elkaar van, nou ja, we hebben een leuke samenkomst en we bouwen een feestje en dat is het. Nee, die waren bezig om de gemeente te laten groeien. Die gingen er lokaal op uit. Die praten met hun buren, met weet ik wie, allemaal die ze tegenkwamen. En die gemeentes die groeiden. Paulus kwam terug in gemeentes, dat hij tot ontdekking kwam van, wow, dat is gegroeid hier. Heel veel mensen erbij. Dat was niet het werk van Paulus. Dat was het werk van de mensen die daar waren. Die daar bezig waren. Die daar hun discipels zijn uitdroegen. In praktijk brachten. Ik heb het al gezegd, hè, van in Handelingen 1 vers 8 zegt Jezus, maar u zult kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem, dichtbij, Judea en Samaria, een stukje verder weg, en tot het uiterste van de aarde. Een opdracht die niet alleen maar voor lokaal was, maar voor breed uit. En dat wil niet zeggen dat we met z'n allen naar ver weg is dan moeten. Nee, wij... Ik denk dat wij hier een roeping in Tiel hebben. En misschien gaan we mensen onder ons krijgen die wij inderdaad mogen uitzenden, omdat die een speciale roeping krijgen. Wie zal het zeggen? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat God van plan is. Maar het gaat er niet om van, hey, we gaan zoeken naar iemand die we ergens naartoe kunnen sturen en dan doen wij aan zending. Nee, zending begint gewoon hier, in je eigen straat, in je eigen omgeving, naar je buren toe, naar je familie toe, naar je vrienden toe. Om daar iets te laten zien van wie Jezus is. Ik zei het al, hè, dat boek, je zou dat eens moeten lezen. Het heeft bij mij, mijn denken over discipel zijn, heeft dat echt op zijn kop gezet. Ik ben het nu voor de tweede keer aan het lezen, omdat er zo ontzettend veel in staat. En het is niet zomaar een verzonnen verhaal. Hè. Als je terug gaat lezen in de Bijbel, als je de historische geschiedenis erbij haalt, dan moet je tot een conclusie komen van dat klopt. Ja, dat ik dat nooit gezien heb. En dat gebeurt vaak als we in de Bijbel lezen. Hè? Dat we onze ogen geopend worden voor dingen die we nooit gezien hebben. Maar het was een explosieve beweging. Die eerste tijd dat mensen te horen kregen over Jezus. En als ik kijk naar nu, dan denk ik dat die explosiviteit behoorlijk ingedampt is. Is dat Gods schuld? Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Ik denk dat het onze schuld is. Dat we hand in eigen boezem moeten steken en bij onszelf moeten kijken van, wat doe ik eigenlijk als discipel, als volgeling, als leerling van Jezus? Hoe ben ik bezig in zijn woord? Ben ik aan het ontdekken van, hoe zit dat verhaal van hem nou eigenlijk in elkaar? Het kan niet zo zijn dat we iets hebben van, ja, maar ik weet niks te zeggen tegen iemand. Dan denk ik, oké, dan ga je naar huis en dan ga je studeren. Dan ga je lezen, dan ga je ontdekken. Net zolang, samen met God, net zolang van, nu snap ik het. Nu snap ik hoe het evangelie, hoe het goede nieuws in elkaar steekt. En nu ga ik het vertellen aan anderen. Die opdracht, die hebben we. Daar kunnen we niet omheen. Ik kwam een prachtige uitspraak tegen van de paus. Ik weet niet of jullie wel eens wat berichten lezen over de paus, maar ik vind deze paus, tuurlijk, je kan ook je vraagtekens hier en daar bij dingen hebben, en die heb ik ook wel, maar hij zegt ook prachtige dingen. Dingen die stemmen tot nadenken. Kort geleden heb ik een artikeltje van hem heb ik op mijn Facebook geplaatst, dus als je het wil lezen, dan kan je het daar helemaal lezen, hoef je niet ver te zoeken. Maar zijn uitspraak was de volgende. De mensheid heeft Christus nodig en daarom blijft missioneren voor de kerk een dringende zaak. Nou, dat is natuurlijk een beetje ander taalgebruik, maar eigenlijk zegt hij van de mensheid heeft Jezus nodig en daarom blijft het uitdragen van de boodschap, het evangeliseren, het vertellen van het goede nieuws voor de kerk blijft een dringende taak. En als je dan verder door dat als ik ga hoesten in de microfoon, dan zit iedereen gelijk. Hij zegt daar nog een paar dingen bij. Hij zegt dat het een taak is, niet alleen voor de priesters. Hij zegt dat het een taak is voor iedere gelovige. Wauw, ik denk, hij heeft zijn Bijbeltje goed gelezen. Het is een taak voor iedere gelovige. Iedereen is deel van het uitdragen van het goede nieuws van Jezus. Hij zegt ook van, als je kijkt naar vandaag de dag, de tijd waarin we leven met een consumptiemaatschappij waarvan alles en nog wat mogelijk is. We kunnen huizen bouwen tot in de hemel, we kunnen rijkdom vergaren van hier tot Tokio. Hij zegt, en daardoor raken we, juist als gelovigen, afgestompt. De boodschap lijkt niet meer belangrijk, omdat we alles al hebben. We zijn zelf bezig een hemel op aarde te bouwen. Nou, het is een schijnhemel, want er hoeft maar dat te gebeuren en het stort in als een kaarthuis. Hij ziet dat heel scherp. Hij zegt ook, christenen, moet je goed opletten wat hij zegt, christenen zijn te weinig aanstekelijk. Christenen zijn te weinig aanstekelijk. Wij sluiten ons op in ons eigen hokje. Ik ben christen en niemand weet het. Nou, als ik de Bijbel lees, dan staat daar, ik ben christen en iedereen weet het. Dat is wel even heel wat anders. Dingen om over na te denken. Dus hij roept op om een groeiend bewustzijn te krijgen, zodat wij weer teruggaan naar de opdracht die we hebben gekregen. De opdracht van Jezus zelf. Nou, ik vond een schitterend artikel van de paus. En ik denk van, waar kunnen we nog heel veel van leren? Dus laten we een moment stil zijn ook om voor onszelf gewoon maar eens even wat na te denken. Deze vragen ook maar voor onszelf mee te nemen, ook voor de komende periode. Om te kijken van oké, hoe kan ik nu discipel zijn van Jezus in mijn eigen omgeving? En discipel zijn betekent niet alleen maar hier lekker zingen en naar ons dak gaan en koffie plus drinken enzovoorts enzovoorts. Maar dat we daarbuiten ook herkenbaar zijn van, hé, wacht even, jij hebt iets wat ik niet heb. Vertel. En dan ben ik ervan overtuigd dat we geweldige wonderen gaan zien gebeuren. Laten we een moment stil zijn. Laten we een moment ook nemen om te bidden. Voel je vrij om een gebed uit te spreken. En denk daarbij gewoon aan mensen misschien in je eigen omgeving. Dat je daarvoor bidt. Bid voor onze vervolgde broeders en zusters. Bid voor Mirjam Ibrahim. Dat zij met haar gezin veilig het land uit mag komen. Want dat is onhoudbaar daar. Bid voor Israël. Laten we met elkaar een aantal van ons gebeden uitspreken. En op die manier met elkaar ook daarin mee bidden. Laten we bidden.
Zegen bescherming ook voor hen, maar ook voor de tijd van het opgroeien. En vooral de oude kinderen weer, hoe veel op hen afkomt. Ik wil jullie bidden, Heer, dat u van hen zegen heel dicht bij u zult houden. Dank u, Heer, voor uw liefde en geduld voor hen. Heer, ook weer dat ze zelf ook de keuze mogen maken om heel dicht bij u te leven. En ook onder hun leeftijdsgenoten ook gewoon een woord mogen uitdragen. Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw grote liefde en trouw aan ons gegeven. U wilt ons helpen om de liefde van u, omdat uit te dragen met mensen om ons heen. Heer, en dat ze het kunnen zien in ons. Hè? Dat wij die liefde in ons hart hebben. Heer, ik denk dan vooral aan de moslims hier in Tiel. Die kennen een God die wraaklustig is. Die eigenlijk dood en verderf zaait onder de mensen. Hè? Dat u ons helpt om hen te laten zien dat wij een andere God hebben. Een God van liefde en trouw. Die niets liever wil dan dat iedereen elkaar lief heeft. Geef ons die vrijmoedigheid om dat uit te dragen. is de Ramadan begonnen voor hen. We weten hier dat we en de periode ook misschien een bijzonder voor hen kunnen gaan bidden. We weten van hen weer die zo worstelen in deze periode. Maar we weten ook weer dat gewoon ook mensen naar je toe getrokken worden in deze periode. En ik wil daar ook voor bidden hier. Ik denk in het zomer ook aan de allochtone vrouw en de been daar waar we optrekken. Hier maar ook het saaie bid voor mensen in het team. Hier laten we hen voor de troon brengen de komende periode bij staan.
Heer God, Vader in de hemel, Heer, mijn verlangen is zo, Heer, dat we vraaggerichte houding creëren bij mensen, Heer. Dat mensen gaan vragen, Heer, wat is dat? Wat heb jij? Belangstellend, Heer. Heer, dat zal mijn verlangen zijn, Heer. Wat doe mij heen, Heer, dat zo mag gaan werken, Heer. Heer, niet het aanbod gericht, dan al hier heb je het. De mensen kunnen zien aan je, kunnen zien aan je anders bent. Dat je het verlangen bij mensen oproept. Heer, wilt u ons daarmee zegenen? Heer, wilt u door ons heen, door onze harten? Heer, want daar gebeurt het, Heer, wilt u door onze harten heen? Heer. Dat wil ik u vragen in Jezus' naam. Amen.
Het is fijn hier om bij u te rust te komen. Het is fijn hier om vanuit die rust u te mogen danken wie u bent. Goede vader, trouwe vader, liefdevolle vader. Genade van de Vader. Vader, als ik ook denk aan de mensen dichtbij ons, die in de gemeente wellicht, die iedereen van u gekozen hebben, die u op het oog hebben en met u samen de toekomst willen openen. En daardoor binnen hun eigen gezin, binnen hun familie verstoten worden, iets serieus genomen worden, belachelijk gemaakt worden. Daarom wil ik juist voor hen bidden, dat ze mogen volharden ook in hun geloof, in hun groei, in hun weg die ze aan het wandelen zijn. En dat ze ook, net als hij hier gezegd heeft, dat ze ook mogen getuigen wie u door zichzelf heen. Zodat ze mogen veranderen. Veranderen en meer lijken tot u. Wil ik tot u bidden, in Jezus' naam.
Trouwe Vader, dank u wel dat u een God bent die niets liever wilt dan dat iedereen op deze wereld u gaat leren kennen. En ik dank u, Heer, dat u dat niet alleen maar aan een handjevol specialisten hebt toevertrouwd om dat door te geven, maar dat u ons allemaal daarbij inschakelt. En dank u, Heer, dat we dat ook niet uit eigen kracht hoeven te doen, maar dat u uw geest aan ons hebt gegeven, zodat we samen met hem, hij die in ons leeft, u die in ons leeft, getuigen mogen zijn, discipel mogen zijn, van een geweldige gebeurtenis die 2000 jaar geleden heeft plaatsgevonden. En dank u dat het nog steeds impact heeft en zijn impact zal hebben. Heer, want die impact die de Heer Jezus heeft gebracht, die is van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dank u, Heer, dat u zo naar ons omziet, dat u zo bewogen bent met uw schepping. Dat u zo bewogen bent met al die miljarden mensen die op deze wereld leven. Heer, het is niet in woorden samen te vatten, maar ik dank u dat u zo'n God bent. En ik bid, Heer, dat we, zoals we hier bij elkaar zitten, dat we in onze eigen omgeving uw liefde, uw grootheid, uw almacht, uw trouw, uw zorg en noem maar op, mogen laten zien aan de mensen om ons heen. En geef, Heer, dat we de woorden krijgen van u die we daarbij mogen zeggen. Om dingen uit te leggen. En dan ben ik ervan overtuigd, Vader, dat die boodschap van Jezus opnieuw weer explosief zal uitwaaieren. Over heel Tiel en over heel de Betuwe en over heel dit land. Waar dan ook, over heel de wereld. Dank u, Heer, dat u goed bent, dat u trouw bent. Amen.